In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag op de bank hebben wij Wouter Plevier. Een man die zoveel dingen doet dat ik het moeilijk vind om hem te introduceren. Dat laat ik lekker aan hem zelf over. Maar we gaan het in ieder geval hebben over leiderschap. Plezier in je werk, denk ik. Het goed laten functioneren van medewerkers. Talentontwikkeling.
Ja, kortom, ambitie.
En dus het begrip ambitie, wat ik zelf even heb moeten opzoeken wat dat nou ook weer precies was. Maar we komen er samen uit. Hartelijk welkom, Wouter Plevier.
Dankjewel, Co. Fijn dat je er bent. Ja, zeker.
Je moest helemaal uit Den Bosch komen, dus dat is best wel even een dingetje.
Ja. Maar ik had een mooie reis, want het is anderhalf uur rijden en het was lekker weer buiten. En ik reed langs de bloembollenvelden, dus ik had een mooie scenery, dus ik was helemaal blij.
Ja, nou, hartstikke goed. Hey, ik maak het mezelf gemakkelijk door je zo te introduceren, want we hebben elkaar natuurlijk al eens eerder gesproken en het viel mij op dat je ongelooflijk breed bent in wat je eigenlijk doet. Maar inderdaad, je begon er zelf al over. Het begrip ambitie lijkt vrij centraal te staan in je verhalen. Dus vertel eens, wat doe jij in het land als spreker en als trainer?
Laat ik het gewoon heel simpel bij het begin houden. Ik ben sinds 1997 ben ik trainer in leiderschap. Leiderschap en verandering, moet ik eigenlijk zeggen. Want ik heb veranderingsmanagement gestudeerd. Aan toen Hogeschool Dienenoord, is nu de HAN geworden.
Oh ja.
En daar was ik afgestudeerd op Reengineering Corporation. Wat eigenlijk betekent dat je, als je gaat veranderen, niet gaat oplappen en bijpoetsen en gaat verschuiven. Maar eigenlijk zegt van, wat heeft de markt aan de buitenkant nodig? En laten we eens compleet iets nieuws verzinnen. Qua processen, qua mensen, qua wat er nodig is aan talent, et cetera, et cetera. En dat ben ik later dat gaan combineren met Quinn. Quinn is eigenlijk stapsgewijs veranderen vanuit cultuur. En daar is sinds 2015 ben ik begonnen met iets dat heet ambitie.
Ja.
En dat betekent eigenlijk dat als je succesvol wil zijn als bedrijf, als organisatie, dat je moet je resultaat halen. Want als je resultaat hebt, ga je failliet, dan kun je niet bestaan. Dus je moet wel zorgen dat de doelstellingen bereikt worden. Maar ook zorgen dat de mens wel aan boord blijft. En in verandering, niemand houdt van verandering. Omdat dat de veiligheid in je brein aantast. Ja. Dan moet je anders gaan opereren, anders gaan samenwerken. Nou, en wat ambitie doet, dat betekent in Latijn, je versterkt en vermeerdert drie dingen. Het functioneren, het werkgeluk en de emotioneel welbevinden van mensen. Nou, werkgeluk is makkelijk, hè? Voel je blij op je werk.
Ja.
Is eenvoudig. Het functioneren is, kun je talent kwijt en bereik je ook de resultaten die je daarmee wil. Heb je toegevoegde waarde. En de laatste, de sociaal-emotioneel welbevinden, dat is iets moeilijker. Want dat wil zeggen de zingeving plus dat je je prettig voelt erbij.
Ja.
En dat je daadkracht hebt om dat zichtbaar te maken.
Ja.
Nou, eigenlijk zou elke organisatie, die zou op dit moment moeten bezig zijn met mensen naar zelfrealisatie brengen. Zodat die drie dingen omhoog gaan. Maar ja, dan is de vraag, hoe doe je dat? En dat doe je door te focussen enerzijds op bevlogen maken van je mensen. Het vitaal maken van je mensen. Op vijf niveaus. Dus mentaal, sociaal, fysiek. Je spirituele reis. Maar ook zorgen dat de omgeving zich daarna gaat settelen. En het derde is dat je talenten goed managt. Vierde is dat je werk daaromheen inricht. En het vijfde is dat je je leadership zo maakt dat mensen het gevoel hebben, dit is een inspirerende werkomgeving.
Ja.
En doe je dat, dan haal je die resultaten vanzelf.
Maar hoe doe je dat? Want ik denk ook heel vaak, ja, dat is een onderwerp van discussie. We begonnen er net in de keuken al even over. Hè, van wat motiveert mensen om aan het werk te gaan? Dat heeft heel vaak gewoon te maken met, ik moet hypotheek betalen. En dat was een,
een
facturen bij de spreker.nl.
Je wil kaas op je brood.
Ja, precies. Ja, ja. En die bevlogenheid.
Nou, ze zeggen wel eens van, we hebben toen wij in 2016 Slim schreven, wat ging eigenlijk over persoonlijke ambitie. Dus hoe kun je zorgen dat je talent in beeld komt en dat je bevlogen werkt en dat je energie werkt en dat je het gevoel hebt, ik ben bezig met dingen die me zin geven.
Ja.
Daar hadden we onderzoek gedaan en daar bleek uit dat mensen die, eigenlijk is generiek gesproken, want we hebben allerlei soorten generaties, die hebben wel andere uitingsvormen. Maar als je in de kern gaat kijken waar elke mens op aangaat, is als jij bevlogen gevoel hebt, als jij zinvol werk mag doen waar je talent kwijt kan,
ja.
Als jij het gevoel hebt dat dat waarde toevoegt aan de omgeving, dan is in generiek gesproken elke mens blij. Maar je hebt één ding nodig, je hebt wel energie ervoor nodig. Vandaar die vitaliteit is daarom ook belangrijk.
Nou, ja.
Dus de hele tijd is dat niet zo in zicht geweest.
Ja.
Maar nu er een tekort is aan talent en we hebben ook een andere generatie die gewoon andere wensen hebben. Die hebben een andere wendmentaliteit. Die willen niet 40 uur werken, misschien willen die 2 dagen werken.
Ja.
Ze willen niet in dit bedrijf komen, misschien willen ze wel in Spanje gaan werken.
Ja.
Weet je, en dat soort vragen krijgen organisaties ook.
En hoe ver kun je daar dan in meegaan? Denk ik dan als.
Nou, ik denk dat je dicht bij de organisatie je doelstelling moet blijven. Je moet heel erg dicht blijven van wat is hetgeen wat we als ambitie willen bereiken en welke cultuur willen we neerzetten. En waar pas jij dan in? Dus als je naar EY gaat, daar krijgen ze bijvoorbeeld 450 jonge mensen binnen die in een soort trainee-programma komen. Maar daar blijven uiteindelijk maar 50 mensen over en 400 mensen vallen eraf.
Ja.
En dat komt omdat zij zeggen, in deze cultuur hebben we mensen nodig die gas geven, aanpakken, et cetera.
Ja.
En dan pas je gewoon minder goed. Maar als je naar een moderner bedrijf gaat, bijvoorbeeld een scale-up, waar ze heel erg kijken naar talent van mensen en ook naar jouw wensen en eigenlijk alles om jou heen vormen, dan is dat de cultuur.
Ja, hey, en dat is wat jij doet als trainer.
Ja.
Maar zit dat ook in je keynotes? Hoe
nou, ik heb 3 soorten dingen die ik doe. Ik doe CEO's en directies begeleiden in verandering.
Ja.
En zorgen dat ze ook snappen hoe die verandering samenwerkt met het aan boord houden van je talenten. Die 2 dingen, die combinatie maak ik altijd. En dan heb ik een 2e ding. Dat is dat ik ambitie- en talentontwikkelingstrajecten en leiderschapstrainingen doe. Eigenlijk het trainingsdepartement.
Ja.
Dus zodat mensen ook getraind kunnen worden in skills en in inzichten hoe ze dat kunnen doen. En dan heb ik een 3e ding. Ik spreek erover. En waar spreek ik dan over? Met de kernshow. We hebben de kernshow tot een soort entertainment gemaakt. Dus we spreken, we zenden niet alleen. We willen dat het publiek gaat meeparticiperen.
Ja.
En eigenlijk begint het vanaf het moment dat ik een opdracht krijg. Dan ga ik aan tafel zitten en dan designen we zeg maar hun event. En daar past kern zit daarin. En kern, daar spreken we over bevlogenheid. Hoe je talent activeert. Hoe je de verbinding sterker maakt. En hoe je in samenwerking elkaar beter kan vinden.
Okay.
En vaak hebben overigens bedrijven een bepaald thema.
Ja.
Bij Tenet hadden ze bijvoorbeeld beter omgaan met balance. Bij UWV hadden ze het bijvoorbeeld over, er kwam een verandering aan. Hoe kunnen we met elkaar in verbinding raken en elkaar gaan zien? Ik moet bijvoorbeeld bij UNIV moet ik gaan hebben over inclusiviteit en diversiteit. Dus ik vorm mijn kernshow rondom dat thema, want het zijn geen vreemde dingen.
Ja, ja. Je bent ook muzikant.
Ja.
En in jouw programma's, die je ook wel bedrijven wel eens organiseert, dat kan er ook heftig aan toegaan als het gaat om de muzikale inbreng van het gebeuren.
Ja.
Wat doe je dan precies?
Kijk, we vragen bij een intake vragen. We hebben altijd, want we schrijven eigen nummers. Ik doe het samen overigens met de vocal coach van Romy Montero, Nick Schilder, Rolf Sanchez. Nou, daar heeft een hele rits van dat soort mensen. Hij heeft vroeger ook de European Queen theatershow gedaan met Brian May.
Hoe heet hij?
Robin van Beek.
Okay.
Ja. En hij is mijn maatje al sinds 2016, zeg maar. Hij was eerst mijn vocal coach.
Okay.
En toen na een paar keer zei, wat doe je eigenlijk? En toen raakten we aan de praat en zeiden, mag ik niet meedoen? Ja, laten we dat doen. En zo zijn we eigenlijk begonnen. En die muziek, we hebben een aantal eigen nummers, die gaan over de thema's die we bespreken. Bijvoorbeeld over hoe breng je talent naar boven? Hoe zorg je dat de verbinding blijft bestaan?
Ja.
Hoe ga je problemen als eenzaamheid tegen? En dat we geconnect blijven met elkaar? Nou, dat soort dingen. Maar we hebben ook aan de klant zeggen we ook altijd van wat is het thema? En dan gaan we kijken welke songs passen daar het beste bij. En soms komen we dan ook op guilty pleasure songs van de klant uit. Die zeggen, ja, ja. Oh, zou je We Will Rock You van ja. Queen kunnen ja. doen? Of zou jullie
De glimlach van een kind.
Wat zegt u?
De glimlach van een kind.
De glimlach van een kind, ja, dat kan ook. Ja, wat ze willen. En dan gaan we dat doen, maar dan zeggen we wel, we doen het wel samen met het publiek. Dus wij gaan zingen en we gaan de hele publiek losmaken. Maar we zorgen dat de hele publiek gaat meedoen.
Ja.
Maar goed, die muziek die larderen we door de show heen. Ten eerste omdat mensen het niet verwachten. En ten tweede omdat we een hele andere toon of voice raken. En we raken mensen veel meer in emotie. Hè? Dus als je verwacht dat er een spreker komt. En die begint in één keer, als er nooit meer een wereld zou zijn. Ja. Nou, die begint in één keer te zingen. Ja. Dan krijg je een ander gevoel erbij.
Ja.
Nou, en dan kunnen we vanuit het thema kunnen we daarop insteken. Zeg maar.
Want dat doe je niet altijd, hè? Dat is gewoon een optie.
Nee,
in
dat is een optie.
Menu,
dus we hebben een aantal opties die erin zitten. Dus soms doen we muziek, soms niet. Ja. We hebben wel altijd een heel goed verhaal en interactieve oefeningen om mensen te laten voelen en te doorleven hoe iets precies werkt.
Ja. Ja.
Dus als je het hebt bijvoorbeeld over verbinding maken, hoe doe je dat eigenlijk?
Ja.
Elkaar zien. Waar let je dan op en hoe maak je dan verbinding?
Ja.
Talent, hoe kun je eigenlijk je eigen talent vinden en dat van een ander vinden en activeren? En daar hebben we interactieve oefeningen voor.
Ja.
En dan zie je op de foto's ook, want we hebben altijd van die foto's dat mensen heel uitbundig staan te lachen.
Ja, ja, ja. Ik zie ook wel filmpjes voorbij gaan van je. Dat ik denk, nou, er gebeurt wel wat in ieder geval. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen daar met een heel goed gevoel uiteindelijk de zaal uitlopen als je het zo brengt.
Ja, en dat is ook misschien wel een beetje wat anders. Dus, dus als je een spreker boekt, dan die hebben een bepaald thema. Dan is er vaak één intake. En wij hebben in de voorbereiding hebben wij best wel wat werk met een klant. Omdat wij namelijk het van begin tot eind bekijken en aankleden. En we designen letterlijk die kernshow op maat.
Ja.
Dat is natuurlijk meer werk, maar het wordt er wel veel beter van.
Ja, ik kan me voorstellen, ja. Hey, laat ik eens even vervelend gaan doen, hè. Wat je vertelt, dat vind ik ook wel een beetje van deze tijd. Hè? Van anders omgaan met je medewerkers. Ik denk haast wel eens dat zo'n nieuwe leider haast een halve coach moet zijn voor zijn medewerkers. En dat, inderdaad dat dienende leiderschap. Van hoe krijg ik jou fysiek gezond? Hoe hou ik jou vitaal? Hoe kan ik jouw talenten ontwikkelen? En wat ik dan wel eens denk, laat ik even een casus nemen als collega muzikant. Ja, ik zat vroeger in zo'n bruiloft- en partijenbandje.
Ja.
En dan komt er zo'n zeer getalenteerde gitarist, Niel, erin. En die zegt dan al vanaf het begin, ja, ik wil eigenlijk jazz spelen. Ja. Nou, dat denk ik dan. Dat moet je dan doen, maar niet bij ons.
Niet
want,
bij ons.
En dan denk ik, als ik nou, ik ben niet de leider trouwens, dat was een hele egalitaire groep. Maar stel nou, ik ben zijn baas. Ik denk, oké, ik wil jou zingevend door het leven laten gaan. En joh, ontdek je eigen talenten en je ambitie en je behoeften. Maar dan ben ik hem toch gewoon kwijt.
Zeker. Je kan ook niet zeggen dat ambitie of servant leadership of dat overal kan.
Nee.
Dat werkt niet. Nee, kijk, als je ergens naar binnen gaat en je gaat bij een bedrijf naar binnen. Ik heb natuurlijk wel een bepaalde volgorde en procedure waarvan ik weet dat 100% zeker gaat werken. Want ook wij werken via het ideal principe. Dat is eigenlijk als ik ergens binnenkom, ook bij een spreekshow, dan zeg ik van wat is de intentie en effect die jullie willen bereiken? Nou, dat vraag ik bij een spreekshow, maar ik vraag het ook bijvoorbeeld bij een bedrijf die willen van A naar B gaan. Bijvoorbeeld ze willen meer agile worden of ze willen meer kwalitatief hoogwaardig worden of ze willen dat talentontwikkeling en leadership meer centraal komt staan, maar ze krijgen niet van de grond. Of bijvoorbeeld, ik had hier in Alkmaar een bedrijf die wilde inclusiviteit en diversiteit in de organisatie invoeren en iedereen zei dat het belangrijk was, maar de hele organisatie was blank, wit, lang en hoger opgeleid.
Ja.
Nou, en dan is de hamvraag, hoe kunnen we daar komen? En wat ik dan doe is, dan kijk ik van waar staan ze nu? En dan doen we samen een aantal interventies waarmee we die cultuur helder krijgen. Wat maakt eigenlijk onze cultuur? En nou willen jullie de shift maken naar punt B. Bijvoorbeeld, jullie willen inclusief en divers worden. En wat vergt dat nou?
Ja.
En dan kom je bij stap 2 van Ideal, dat is design. Dus dan zeg je, wat moeten wij ontwerpen om vanuit deze cultuur naar die toekomstige cultuur te komen? Wat hebben we dan nodig? Wat hebben we dan nodig in gedraging, in processen, in rollen, in misschien een andere mindset, et cetera.
Ja.
En dat hele proces, dat design je van hoe vliegen we dat aan? Hoe richten we de communicatie in? Hoe begeleiden we mensen? Hoe trainen we mensen? En wat moet er dan per keer worden opgeleverd om te laten zien dat we succesvol zijn. Dus ik doe met milestones. Nou, en doordat je telkens progressief vooruitbeweegt en een klein stapje maakt, daardoor transformeert een klein beetje die cultuur naar waar die naartoe moet. Nou, en om even een beeld te geven, stel je voor je bent een cultuur die heel erg een familiecultuur is en je wil heel erg klantgericht worden, dan kost dat gemiddeld 3 tot 4 jaar om dat te worden. Dus dat gaat niet zonder slag of stoot.
Ja.
Dat gaat met kleine stapjes heel stapsgewijs vooruit bewegen. Nou, en doordat je telkens monitort, zijn je nog tevreden? Is iedereen nog blij? Is iedereen nog aan boord?
Ja.
Daardoor krijg je culturen mee. En ja, daardoor werkt het ook.
Gaat dan ook veel verder dan een keynote.
Ja kijk, want dat zijn natuurlijk coaching. Transformatie. Dat zijn eigenlijk mentoring en leiderschapstrajecten, zeg
ja.
maar.
Ja.
Maar in verandering van gedrag. Gedrag verander je niet zomaar. Kijk, heel simpel. Ik heb een bedrijf en wij zijn bijvoorbeeld een paar weken geleden overgegaan naar een heel simpel ding, naar HubSpot. Van alles wat Mac is, over naar HubSpot. Nou, ik zei tegen mijn vrouw, het lijkt wel alsof ik opnieuw moet fietsen, weet je.
Ja.
Maar het werkt gewoon zo moeilijk op mijn brein.
Ja.
Maar naarmate ik er verder mee kom en ik krijg steeds begeleiding en tipjes en ik kom er steeds verder, daar op een gegeven moment merk je, ja, nu begin ik het te snappen. Oh, nu kom ik erin. Oh, nu begin ik het fijn te vinden.
Ja.
En dat is eigenlijk het punt wat je moet hebben om mensen mee te krijgen in verandering. Nou, even terug naar jouw hoofdvraag. Leiders, die als je tegen leiders zegt van ja, jullie hebben coachend servant leadership nodig, ja, dan kan de andere kant denken, ja, leuk voor jou, maar niet hier.
Ja.
Nou, dus dat matcht niet. Maar als je met een leider praat van, nou, wat wil jij bereiken als intentie en effect? Dan zegt hij, nou, dit en dit wil ik bereiken. Nou, ik zeg, beschrijf het plaatjes compleet. Hoe zien dan je afdelingen eruit? Hoe opereert je bedrijf dan? Hoe ga je om met klantgerichtheid? Nou, hoe richt je daar rol op in?
Ja.
Wat doe je dan aan talent ontwikkelen? Dus je maakt het hele plaatje compleet. En dan zegt, nou, laten we dat eens designen. En uit dat design komt een soort traject. En dan zegt zo'n directeur tegen mij van, ja, maar Wout, dat kost keiveel geld. En dat is een heel groot traject. En poeh, ik weet niet of de mensen daarin meegaan. Nou, en dan kom je bij de E van Ideal uit. Oké, wat is dan de essentie wat je nu wilt? Wat wil je dan nu als essentie? Nou, ik wil wel dat, dat, dat. Oké, laten we daar dan eens mee beginnen. En als dat succesvol is, dan kunnen we altijd door naar het volgende stapje. En daar komen dan acties uit, dat is de A. En dan kom je bij de learning. Wat moeten mensen dan leren? Dat is Ideal. Nou, en een leider die niet coachend is, heel erg hiërarchisch sturend, nou, die heeft vaak ook mensen onder zich die dat gewend zijn. Dus je moet zowel de leider het leren als de mensen.
Ja, dat denk ik ook.
En binnen zo'n spreekshow is dat precies hetzelfde. Als wij binnenkomen en wij gaan het hebben over bevlogenheid en vitaliteit.
Ja.
Mensen weten al wat het is.
Ja.
Alleen ze doorleven en voelen niet hoe ze daar kunnen komen.
Ja.
Nou, dus in die show doen we hele kleine oefeningetjes. Waar mensen gewoon gelijk merken. Oh ja, ik snap het.
Ja.
Oh, dat is leuk.
Ja.
Oh, maar dit kan ik ook wel. Nou, en dan wordt het leuk om mee te doen.
Ja,
voor
iedereen. Oké.
Zo doen we dat.
Ja, nou, dat klinkt hartstikke goed.
Ja.
Hey, en het begint mij wel een beetje helder te worden, want ik was ook wel eens eerder met jou in gesprek en toen zag ik wat je allemaal deed. En toen dacht ik, mijn hemel, je hebt wel ongelooflijk veel in de aanbieding. En dan word ik zelf altijd een beetje achterdochtig. Denk, ja, weet je wel, kinderke Jezus kan alles vandaag, maar,
er zit een kern in dat verhaal. Ja, ik doe maar 3 dingen. Ik doe CEO's en directies begeleiden, trainingen op leiderschap, amplitie en kernshow. Dat zijn de 3 dingen.
Ja, maar
ik heb eromheen de onderwerpen. Ja, er horen heel veel onderwerpen bij.
Precies,
dus als je bijvoorbeeld gaat praten over leiderschap, dan kun je het hebben over strategie. Je kan het hebben over koersbepaling en missie en visie en hoe je mensen meekrijgt. Je kan het ook hebben over resultaat halen. Hoe doen we dat?
Ja.
Je kan het hebben over teamsamenwerking.
Ja.
Maar je krijgt er tegenwoordig ook te maken met topics als inclusiviteit, diversiteit, het autonomer laten werken van mensen. Het op afstand werken, het thuiswerken.
Omgaan met de nieuwe generaties.
Omgaan met nieuwe generaties.
Ja.
Al die thema's, die kom ik tegen.
Ja. Maar ben je dan niet de hele dag, als je dan aan het eind van de week klaar bent met je usual work, dat je weer alles moet gaan bijstellen, omdat de samenleving weer allerlei nieuwe...
Nee, maar in de kern is je moet op de hoogte blijven van wat er speelt. En ik lees veel en ik bekijk veel.
Ja.
Maar in de kern, de producten die we hebben en de diensten die ik lever, die kloppen altijd.
Ja.
Dus ik kan eigenlijk zeggen van ook onze kernshow, kijk, wij designen hem op maat en we zorgen dat mensen... hun thema wordt versterkt. Hè? Dus als het gaat over energietransitie, hoe krijgen we mensen mee? Dan gaan we dat versterken. Als het gaat over verbinding maken met elkaar, elkaar zien, dan gaan we dat versterken. Als het gaat over inclusiviteit, gaan we dat versterken. Alleen de hoofdthema's van waaruit we het bekijken, zijn continu hetzelfde.
Ja.
Want het is continu rondom talent, verbinding, bevlogenheid, leadership, vitaliteit. Dat zijn eigenlijk de hoofdonderwerpen.
Ja. Ja.
En daar verandert niet zoveel.
Nee.
Maar goed, mensen zeggen wel eens van, goh, jij doet wel veel. Maar wat mensen van mij zien, is de marketing tools. Dus ik heb boeken geschreven, dat is alleen maar om te laten zien dat ik dit doe.
Ja.
Ik heb een theatershow, dat doe ik alleen maar om te laten zien dat ik dit doe.
Ja.
Ik breng singles uit, precies. Dat doe ik alleen maar omdat ik dit doe.
Ja.
Maar als mensen naar die singles kijken of ze kijken naar de theatershow, de thema's zijn precies hetzelfde.
Ja.
Podcast heb ik voor CEO's.
Ja.
Gaat alleen maar over dezelfde thema's.
Ja, ja. En als ik Wouter Plevier nou eens in zijn hart kijk, had je niet gewoon veel liever muzikant willen zijn?
Ja.
Continu?
Ja. Ja, en dan moet ik het goed zeggen. Ik heb twee keer in mijn carrière, in 1995 en in 2001 tot 2003, ben ik profmuzikant geweest.
Oké. Okay.
In 1950 had ik een plaatcontract bij Crystal Rock Syndicate. En hadden we een cd gemaakt, Bound to Fall, met Kingdom of Desire. Zo heet ik trouwens artiesten namelijk steeds. Daar hadden we wereldwijd hebben we daar 35.000 cd's van verkocht.
Okay.
Van Amerika, Duitsland tot Japan aan toe.
Yeah.
Toen heb ik ook allemaal grote voorprogramma's gedraaid. Bij Anouk en de Golden Earring, Powerplay, The Gathering. Nou, een hele rits van dat soort dingen. Maar dan ga je erin en dan kom je erachter dat muziek maken vind ik leuk. Maar de muziekwereld vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk.
Ja.
Daar spelen hele andere belangen. Ja. En is eigenlijk vind ik zelf niet zo'n leuke business. Ik vind het ook bijvoorbeeld heel raar dat als je een single uitbrengt, dat de platforms en de platenmaatschappij die verdienen daar het meeste aan.
Ja.
En de artiest krijgt het minst. Dat vind ik nog steeds een raar fenomeen.
Ja, absoluut.
Als je nagaat, bijvoorbeeld, ik heb vandaag is toevallig mijn single over depressie live gegaan, Lost. Daar hebben we 1,5 jaar aan gewerkt met 7 mensen. Daar heeft bij elkaar. Nou, en dat doe ik het nog low-end, hè, rond de €2.500 gekost. En daarvoor moet ik denk ik iets van 300.000 keer gedraaid worden om dat terug te verdienen.
Ja, ja.
Weet je wel? En dat gaat nooit gebeuren.
Ja. Ja, dat is niet echt.
Dus dat is één part. En toen later in 2001 tot 2003 ben ik nog een keer muzikant geweest. En toen speelde ik toevallig bij een band hier in Heerengewaard, wat verder van huis, Design. En die traden 4-5 keer per week op. En toen kwam ik erachter dat ik niet goed kan tegen laat in bed gaan. Dus die twee dingen bij elkaar, die zorgen ervoor dat dat niet gaat gebeuren. Maar wat ik wel doe, overal in mijn podcast, in mijn show, ook in mijn marketing naar buiten, daar gebruik ik muziek als een soort verbindende factor. Maar ondertussen doe ik gewoon hele mooie dingen met leiderschap en ambitie.
Ja, ja.
En ik heb ook een hoofddoel, want ik vind het mooiste wat ik vind is performen voor grote groepen. Daarom spreek ik ook. En wat ik ook super gaaf vind is om mensen een ander gevoel te geven, een andere mindset. En muziek is daar gewoon de Robin zegt het ook altijd, het is zo'n fantastische tool om op een andere laag te komen, zeg maar, met mensen.
Ja, maar geef je daar meteen een antwoord op de vraag die ik wilde stellen, inderdaad, van wat is nou jouw persoonlijke drive om de dingen te doen die je doet? Ja, je moet geld verdienen ook en zo, maar...
Ja, dat is...
Ik voel een soort van... Ja.
Ja, nee, ik heb een drive, dat is, ik heb ooit gezegd, toen ik, dat is al best wel lang geleden, 20 jaar geleden had ik ooit zo'n coach en dan moest ik een missie statement voor mijn bedrijf maken en waar ik voor ging en waar mijn hart lag en zo.
Ja.
En toen hadden we ooit gezegd, ik ga 100.000 mensen geïnspireerd op een nummer 1 talent aan het werk krijgen en ik ga leaders creëren die dat mogelijk maken. Nou, dat was mijn missie, visie. Die is overigens niks veranderd. Die is nog steeds opportun. En we zitten nou ergens rond bijna bij 90.000 mensen. Weet je wel? Dus nog 10.000 mensen gaan, dan heb ik de limiet gehaald.
Heb je target?
Target gehaald. Nee, maar dat is wel wat mij drijft. Ik heb in mijn eigen profiel zit dat ook. Als je naar mijn kerntalenten kijkt, is dat nummer 1 is winnen van de wereld en mezelf om me heen. Niet om te winnen, maar om te groeien en om andere mensen te laten groeien.
Ja.
En mijn nummer 2 talent is strategisch inzicht. En mijn nummer derde talent is performen voor hele grote groepen mensen.
Maar strategisch inzicht voor jezelf? Of,
om bedrijven te helpen. Ik kan zien waar het heen moet, zeg maar.
Ja, oké. Okay.
Ik ben heel snel in analyses maken en zien waar de gaps zitten en hoe ze daar komen. Ik zeg ook wel eens van, ik coach geen mensen, ik ben echt een mentor. Ik stuur meer mensen. Ja. Ja. Dus ik zie van, die gaan van A naar B, dan moeten ze dit doen, dan komen ze er het snelst.
Ja.
En dat vind ik ook een mooi spel.
Ja, en wat was die derde? Want die...
Derde is performen voor grote groepen mensen.
Oké, okay. Maar wat is dat dan? Ben je het jongste kind die aandacht tekort komt? Of?
Nee, ik ben de ene jongste.
De ene jongste,
ja,
oké.
Okay. Ja, zal ik daar wat over vertellen? Want ook hoe word je zoals je wordt? En als je dat bekijkt vanuit mijn familie, heb ik daar wel een mooi verhaal over. En dat verklaart ook wel een beetje waarom ik doe wat we doen, zeg maar. Dus maar dat is mijn derde talent. Dat komt naar voren in, ik ben altijd leadzanger van bands geweest. En nu ben ik gitarist, liedzanger en ik zit nu in een coverband. Dat doe ik alleen de gitaar. Dat is ook wel eens een keer fijn.
Ja, dat is heerlijk.
Want dan hoef je namelijk niet druk te maken om je stem en dat soort dingen.
Ja, precies. Ja.
Dus mag je lekker fiedelen. Dat is gewoon heerlijk. Maar dat zijn de drie talenten. En ik heb er nog eentje. Dat is dat ik, wat mensen heel vaak zeggen, is dat ik ben een soort wandelende bibliotheek met heel veel kennis. En als iemand een vraagstuk heeft, kan ik een laadje opentrekken en dan kan ik eruit halen. Volgens mij moet je dit gebruiken.
Ja, ja.
En dan geef ik ze en dan kijk of het werkt. Ik zeg, heb je nog iets nodig? Ja, heb je ook dat? Oh ja, dan moet je dit laadje hebben. Zo. En wat ik doe, want dat is mijn vijfde kerntalent, is dat ik, dat doe ik dagelijks en wekelijks. Ik verbind heel veel mensen met elkaar. En mijn gesprekken die zijn allemaal opgericht om te zorgen dat ik zelf en mensen groeien. En als ik zie dat bijvoorbeeld op LinkedIn iemand krap zit, of iemand is in paniek, of iemand zoekt een baan en kan hem niet vinden. En dan kun je vaak zien, dan staat er al heel vaak een profiel lang open. Dan stuur ik ze meestal een berichtje, heb je een beetje hulp nodig? Want dan kan ik je wel verbinden. En dan praat ik even met ze, dan hoor ik wat ze nodig hebben. En dan verbind ik ze of met de kennis, of met de tools, of met mensen die hun kunnen helpen.
Oké, okay, maar doe je dat om niet?
Doe ik dat om niet.
Omdat je vindt dat de samenleving dat vraagt? Of?
Nou, ten eerste heeft de samenleving het een beetje meer nodig. Hè, dat je oog hebt voor andere mensen. Ja. Maar ook wat je daarmee krijgt is een heel sterk netwerk.
Ja.
Dus als jij continu de focus hebt op wat heeft een ander nodig. En kan ik die helpen. En je geeft die persoon ook wat die nodig heeft. Ja. Of de mensen of het netwerk of de tools.
Ja.
Dan zijn mensen die raken ook geïnteresseerd in jou. En dan vaak als ze dan later ergens zitten, dan zeggen ze, we hebben een trainer en we gaan Wout even bellen.
Ja.
En heel veel, ik denk wel zeker 90% van mijn business werkt op die manier.
Ja, oké. Okay.
En dat vind ik leuk. Ik heb overigens ook dingen die ik absoluut niet kan. Hè? Mantelzorgen, routinematige taken, lang achter de computer zitten.
Waarom mantelzorgen niet? Want dat ben je toch in feite dan?
Nee, maar als ik mantelzorg zou moeten doen of ik zou bijvoorbeeld in de verpleging moeten werken.
Ja,
ik heb echt diep respect voor mensen die dat doen.
Ja.
Maar ik zou gewoon die emoties continu mee naar huis nemen.
Ja.
Ik zou dat helemaal niet handelen.
Snap ik wel.
Dat zou veel te heftig voor mij zijn.
Ja, ja, kan ik me iets voor voorstellen.
Ja.
Schiet al lekker op, zie ik. Waarom ben jij begonnen met... Je hebt de Hogere Hotelschool gedaan of zoiets?
Ja,
of
en later de Hogeschool Diedenoord.
Ja, wilde je toen al...
Hogere Hotelschool is meer een managementopleiding. Dat was eigenlijk de meest creatieve opleiding. Want ik mocht destijds van mijn vader kiezen tussen journalistiek en Hogere Hotelschool Maastricht. Of Den Haag of Leeuwarden, dat waren er toen drie.
Ja.
Maar dat was omdat mijn vader elk gezin en elke mens heeft een oorsprong. Hè? En mijn vader die kwam hier uit deze contraille, uit de Rijp, Schermerhorn.
Oh ja, okay.
Dus waar de museummolen staat, die hele rits molens, die is door mijn opa gemaakt.
Je meent het.
Ja.
Wat leuk.
Ja, en mijn vader heeft daar ook nog gewoond bij de museummolen.
Ja.
En daar tegenover zit een gemaal.
Ja.
En die twee dingen heeft hij allebei ook gewoond.
Wat grappig.
En later in de Rijp. Okay. En mijn moeder die kwam uit Sint Pancras.
Ja.
Die hebben elkaar leren kennen.
Maar je bent helemaal verdwaald in het Brabantse dan.
Mijn vader is op een gegeven moment is naar Brabant vertrokken. Omdat die ging werken bij Philips. En Philips zat in Eindhoven.
Ja.
Dus zo kwam hij daar terecht.
Ja.
Maar vroeger had hij last van zijn longen. En toen, hij was hoog intelligent. Mijn broer heeft zijn hersenen. Die is ook hoog intelligent. En hij heeft toen, om zijn longen te sterken, heeft hij 2-3 jaar moeten rondlopen in de bergen in Zwitserland. Dan spreek je over 1950, 55, die koers. Hè?
Ja.
Om zijn longen te laten sterken. En toen miste hij de aansluiting met school. En Ja, en dan ging, ja, daardoor kon hij niet naar HTS wat hij wilde doen. Is hij gaan werken. Op mbo-niveau heeft hij veel thuisstudie gedaan om zich omhoog te werken, et cetera. Maar dat was niet, zeg maar, het droompad wat hij voor zichzelf had bedacht. En hij werkte altijd net even één slagje onder zijn niveau, waardoor, ja, als je heel hoog intelligent bent en zit op mbo-niveau, krijg je ook veel conflicten, want dat snap je gewoon niet.
Ja, ja.
Nou, en toen heeft hij voor zichzelf toen bedacht van mijn kinderen, die gaan, daar ga ik voor zorgen dat die de beste opleiding krijgen. Dus wij hebben allemaal HAVO, VWO, gymnasium, twee HBO's, universitair, doorstuderen, summa cum laude.
Maar dat gaat meestal gepaard met een hoog verwachtingspatroon waar jij dan aan moet voldoen.
Of, juist.
Heb je daar last van nog of niet?
Nou, kijk, wat dat al het slechte geeft ook goede dingen. Dus ik heb doorzettingsvermogen gekregen. Ja. En wij hebben allemaal goede opleiding gehad. Maar we hebben er niet van genoten met z'n allen.
Nee.
Dus we hebben allemaal best wel veel stress van gehad.
Ja.
Als voorbeeld, mijn zus die studeerde af op gymnasium met 15 en de rest allemaal negens. Maar die heeft in haar perfectionisme daar echt last van gehad. En dat is een script uit de jeugd en ook een resultaat van de opvoeding.
Ja.
Maar zo hebben wij dus ook allemaal een instrument bespeeld. En we hebben allemaal gesport op hoog niveau.
Ja.
Want het moest allemaal excelleren.
Ja.
En nou, bij de ene, mijn oudste zus is oververantwoordelijk geworden. Mijn jongste zus is perfectionistisch geworden.
Ja.
Ik ben super creatief, maar ik heb echt heel lang het gevoel gehad dat ik niet op de goede plek zat. Ja, ik wilde eigenlijk muzikant worden en ik moest de managementkant op.
Ja. Ja.
Maar op mijn 33e heb ik dat geschoond.
Ja, ik wil het zeggen, ben jij ondertussen?
Ja. Toen ging ik bij Topscore werken als trainer. En dan kreeg je heel veel interne opleiding en coaching en zelfreflectie en transformatietraining en dat soort dingen.
Ja.
En dus ik heb dat helemaal opgeschoond. En toen heb ik mijn passie gevonden en ook waar mijn talenten liggen.
Ja.
En toen heb ik voor mezelf een nieuw pad gemaakt, zeg maar.
Ja.
En heb ik ook wat in het verleden is gebeurd in de opvoeding en zo een mooie plek gegeven.
Ja.
Maar goed, alles heeft een oorsprong. En wij, kijk, in 1973, toen is ons gezin ook uit elkaar gevallen, doordat mijn moeder open TBC kreeg. En dat gaf ook aparte dingen. Dus mijn zussen bleven bij mijn vader in Sint-Toederode. Ik kwam hier in Alkmaar te zitten bij mijn tante, de zus van mijn vader. En mijn jongste broer was net geboren. Die ging naar de zus van mijn moeder in Bergen aan Zee. En dat heeft ook een impact gehad op ons allemaal. Dus
hoe oud was jij toen?
Ik was toen 4 jaar.
Ja.
En ik heb toen een hele jolly good time gehad. Want de familie Kaal die hier in Alkmaar woonde, er was een super fijn, positief gezin. Heel warm. Dus ik heb niks gemist. Behalve dat ik mijn vader en mijn zusjes en mijn broer miste.
Je krijgt
dat je wel even het gevoel had dat je alleen was.
Precies, dat en verlatingsangst en zo, dat kan ook helemaal.
Ja, nou, die heb ik niet gehad, maar wel het gevoel van dat ik wel moet zorgen dat ik het alleen doe, zeg maar.
Ja.
En daar heb ik wel in mijn leven als een soort rode lijn last van gehad, zeg maar.
Ja.
Maar mijn broer die heeft heel lang verlatingsangst gehad natuurlijk, hè, want die is 2 keer afgestaan. 1 keer door mijn moeder noodgedwongen en toen later door de tante. Toen moest hij weer terug na 1,5 jaar.
Ja,
dat was ook een soort connectie en die heeft daar wel last van gehad. En mijn zussen die hebben in hun perfectionisme en oververantwoordelijkheid ook wel last van. En iedereen heeft zijn eigen route gemaakt. Maar dat is geen
generiek. En hoe zit dat dan bij jullie in het gezin? Als je tijdens de familie erover hebt, lachen jullie er dan om?
Iedereen heeft daar een eigen reis in gemaakt. En we hebben het ook met elkaar. Wij snappen dat patronen en we zijn wel super hecht met elkaar.
Okay.
Want dat is wel de keerzijde geworden. Dat wij kunnen wel tegen een stootje. En we zijn echt super tight in omgaan met elkaar. We hebben echt oog voor elkaar.
Ja.
En dat is de keerzijde van. Maar wat leuk is dat die lessen en elke mens, hè, jij ook en jouw zoon, maar ook de mensen die hier naar de vlog en de podcast kijken, die hebben dat ook. Die hebben iets meegekregen van thuis. En het is goed om te evalueren wat is goed daarin en wat niet.
Ja.
En wat laat je?
Ja.
En wat wil je gaan creëren in de toekomst en in je leven?
Ja.
Want als je dan terugkomt bij mijn hoofdonderwerp van ik breng mensen naar bevlogenheid en naar vitaliteit en naar hun talent.
Ja.
Maar dat doe ik namelijk met een reden. Als je dat namelijk doet, dan heb je een zinvol leven.
Ja.
Als je aan het einde van je leven komt, moet je 3 vragen beantwoord hebben. Dat benoemen wij in de kernshow ook altijd. En dan zeggen we altijd van hoe zijn we hiermee begonnen. En dan zeg ik altijd van mensen worden blij als ze bevlogen vitaal vanuit hun talent werken. Alleen, heel veel mensen weten niet wat het is. Nou, we gaan dat zo even checken. En daar begint elke kernshow mee. Maar wisten jullie dat er 3 kernvragen zijn waar jullie allemaal aan het eind van je leven antwoord op gaan geven? En weten jullie wat dat zijn? En dan zie je mensen kijken, nee, weten we niet. Nou, dan zeg ik van, nou, de eerste vraag is, ben ik authentiek mezelf geweest en heb ik gedaan wat ik wilde doen in het leven? Dat is vraag 1. En dat vraagt een beetje moed en lef. Want als je authentiek jezelf wil zijn en je wil gaan doen wat je echt wil, heb je een klein beetje lef nodig. En moed. En soms ook een beetje doorzettingsvermogen. Nou, en het tweede is van, heb je talent gebruikt en benut? En heb je het verschil gemaakt in de wereld? En de eerste deel van je leven draait om jou. Hè, jouw opleiding en jouw groei en ontwikkeling. Het tweede deel, dat draait om werken. Dan ga je het samen met andere mensen doen. En het derde, ja, misschien wil je toch ook wel iets achterlaten dat de wereld een beetje beter wordt. En ja. Meestal rond de leeftijd van ergens tussen de 44 en daarboven gaan mensen nadenken over wat ga ik nalaten.
Ja.
Dus heb ik het talent gebruikt?
En is het erg als je niks nalaat?
Nee, dat is ook niet erg, want je laat altijd iets na, toch?
Ja,
je bent toch altijd
verlicht?
Ja, nee. Ze mensen zeggen ook wel eens van Jezus, maar moet je altijd zo bezig zijn met een diepe missie en een duidelijke koers? Ik heb dat helemaal niet. Ik weet helemaal niet wat mijn missie is. Ik weet ook niet wie ik ben. Ik weet ook niet wat mijn talenten zijn. Help. Nee, dat ontdek je ook door gewoon te leven.
Nou, dat denk ik ook vaak. Hè? Van, er zijn gewoon mensen, net als ik, die hebben helemaal niet zoveel talent.
Zeg jij, maar ik ga ze daar wel even benoemen.
Ja. Weet je wel, en waarom zou ik iets achter moeten laten? Ja. Ik had zo'n vriend die begon zijn eigen Wikipedia-pagina te schrijven. Hoezo, weet je wel? Ja. Vind je jezelf dan zo belangrijk?
Ja. Nee, maar dat draait niet. Nee, maar de legacy nalaten draait niet zozeer omdat je iets nalaat van jezelf. Dat kan wel, hè, door een boek te schrijven, een cd te maken, laat je iets van jezelf.
Ja.
Maar het draait veel meer om dat je een verschil maakt voor de wereld om je heen en de mensen om je heen. Dus dat je contact met mensen en dat je kijkt, wat hebben mensen nodig?
Ja.
En kan ik daar een bijdrage leveren? En als je een kleine gesture doet, hè, in aandacht geven aan iemand, door gewoon oog daarvoor te hebben. En bijvoorbeeld iemand staat bij de stoplicht en die vindt het moeilijk om over te steken. En dan zeg ik, zal ik je even helpen?
Precies.
Dan heb je oog voor de ander. Dan laat je toch iets na.
Ja. Nee, dan zitten we helemaal op een lijn, want dat vind
dus
ik
het kan van heel klein tot heel groot. Juist, maar wat ik mensen leer is dat je kan heel bold gestures zijn, maar niet iedereen wordt gebombardeerd tot Martin Luther King of tot Gandhi. Of tot,
Nee.
Dus vaak is als je kleine stapjes zet en je hebt aandacht voor anderen en je hebt aandacht voor talenten van anderen.
Ja.
En je bent empathisch luisteren naar anderen.
Ja.
En je biedt af en toe support aan anderen. Dan ben je al supergoed bezig.
Vind ik ook.
Maar goed, in ieder geval die 3 vragen. Want anders dan denken de luisteraar, was die derde vraag. Dus de eerste is, ben ik authentiek mezelf geweest? En heb ik gedaan wat ik wilde doen?
Ja.
De tweede is, heb ik mijn talent benut en het verschil gemaakt in de wereld? En het derde is, heb ik liefdevolle relaties gebouwd? Heb ik voldoende liefde gehad en gegeven?
Ja.
En daar denk je over na aan het einde van je leven.
Ja.
En nou, als je daar toch aan het einde van je leven over gaat nadenken. Wat ik dan mensen doe, is dat naar dat eindmoment naar voren halen. En dan zeg ik, stel je voor dat dit geluk vormt in jouw leven en ook in je werk. Wat zou jij dan graag willen doen waarbij dat talent in die bevlogenheid naar voren komt? En met wie zou je dat dan graag willen doen? En soms laat ik mensen daar ook een iets mee doen, bijvoorbeeld een geluksschilderijtje maken. Of een moodboard, of een droomambitie, of een strategie, of dat soort dingen.
Nou, eigenlijk leg je me nu voor open doel, die bal. Want mijn eindvraag, Wouter, is altijd, jij gaat straks naar huis en helaas, ongeluk. Je wordt wakker onder het systeemplafond van het ziekenhuis. Je hebt nog een half uur te gaan, zegt de dokter. En wat denk jij dan?
Als ik half uur nog te gaan heb?
Ja.
Dan denk ik aan mijn. Dan weet ik zeker dat ik. Ik hoop niet dat ik pijn heb, want dan denk ik aan de pijn.
Ja.
Maar als ik geen pijn heb en ik kan een beetje clean denken, dan denk ik aan mijn gezin, aan de liefdevolle mensen om me heen. En ik denk aan de mooie momenten die ik heb gehad in het leven.
En ga je tevreden weg?
Ja, ik heb wel eens gezegd van dat is ook een beetje de makken van deze maatschappij. Deze maatschappij, daar moet iedereen moet oud worden. Iedereen moet gered worden. En heel eerlijk gezegd geloof ik daar niet in. Ik geloof dat je een zinvol, waardevol leven moet hebben gehad. Waar je even echt blij op kan terugkijken. En daar is leeftijd, is daar een stukje minder ondergeschikt. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
We zijn het helemaal eens.
Ja.
Hey, ik vond het een prachtig gesprek.
Ik ook, dankjewel. Maar en nog één ding over jou. Hè. Jij zegt mijn talenten.
Het gaat niet over mij, hè, vandaag.
Nee, maar ga je het je toch geven? Want je bent een goede podcastleader en je kan heel goed luisteren. Ik vind je goed in diepte vragen stellen. En je hebt echt oog voor de andere mens. En daar waardeer ik jou echt voor.
Dankjewel, Wouter.
Graag gedaan.
Hartstikke fijn dat je er was.
Ja.
En wij zijn de volgende week weer met hopelijk weer zo'n hele inspirerende spreker. Tot kijk.